Goedenavond allemaal op de eerste gemeenteraadszitting, OCMW-raadszitting van 2020. Dus blij weerzien in dit nieuwe jaar naar alle gemeenteraadsleden. En hetzelfde welkom aan het publiek vanavond voor uw aanwezigheid. We gaan beginnen met een ronde om in te loggen. Als de directeur mij het signaal geeft, dan mag u zich nu aanmelden. Eén afwezige. Alsjeblieft. Dan mag je zeker. André is verontschuldigd. Oké, is wegens ziekte. Dan noteren we dat en dan kunnen we de inschrijvingsronde afsluiten. Goed, en dan heeft mevrouw Kiezekoms het woord gevraagd. Betty, het woord is aan jou.
Dank u wel. Wij willen vanuit onze Groenfractie voor het nieuwe jaar iedereen gelukkig gezond nieuwjaar wensen. En we hadden een cadeau bij. We hebben een boek bij voor het Schepencollege. En dat is, je hebt het net al zien liggen, we hadden het niet ingepakt, 10 klimaatacties die werken. En de eerste klimaatactie daarvan is: informeer jezelf goed over het klimaat en over alle acties die echt zullen helpen. En we willen die graag schenken, omdat jullie als Schepencollege een grote verantwoordelijkheid dragen als politieker. En dus we hopen dat je samen met ons naar zinnige oplossingen zoekt, in plaats van te willen pleasen soms met wat populaire uitspraken. Dus we geven dat graag cadeau. En als jullie dat allemaal gelezen hebben en jullie eigen gemaakt hebben, is het de bedoeling om het aan de BIP te schenken. In Rilaar, in Wolfsdonk, in Aarschot. Want momenteel behoort het nog niet tot onze catalogie. Dus jonge mensen die het wilden uitlenen zeiden, ja, het is nog niet te verkrijgen in de bibliotheek. Dus we schenken dat graag aan het bestuur. En we hebben ook een cadeautje bij voor de gemeenteraadsleden en voor het publiek. En dat gaat Thomas even afgeven.
Beste wensen voor iedereen. We hebben voor iedereen in het publiek ook een klein cadeautje bij. We hebben met de feestdagen in Aarschot veel reclame voor Coca-Cola gezien. Zelfs in ons stadsmagazine, zelfs op de ledborden voor de verenigingen. Coca-Cola, zoals jullie weten, een grote multinational die niet zo heel veel winst maakt. Niet zo heel veel belastingen betaalt. Ik heb daar op zich niks op tegen Coca-Cola. Maar de vraag is natuurlijk of we daar als stad veel reclame voor moeten maken. En daarom zouden wij graag ook even willen tonen dat er ook alternatieven zijn. We hebben namelijk lokale ondernemers hier in Aarschot die zelf ook frisdranken produceren, die zelf ook cola produceren. En ja, om het speelveld toch enigszins gelijk te houden, zouden wij graag iedereen een Ritchie cola of een Ritchie limonade willen trakteren. Om de cola een beetje te vergeten.
Ik heb begrepen dat het alleen voor het publiek is. Dat wil zeggen dat de Coca-Cola aan deze kant blijft staan of zo. Dank u wel. Geef de mensen die vanavond moeten werken hier, Betty, de mensen die moeten werken misschien. Dank u wel. Dat is een vrolijk en een genereus begin van het nieuwe jaar. Waarvoor dank. Voor de mensen die echt gezond willen zijn, er is ook water. Belgisch water. Oké. Ik heb daar niet moeten uit afleiden dat een Coca-Cola-truck niet meer mag komen.
Dat ik wil daar op zijn minst nog de bedenking aan koppelen om volgend jaar eens na te denken of de stad aan zich daar reclame voor moet maken. Ik heb niks tegen het feit dat de Coca-Cola terugkomt. Ik heb ook niks tegen Coca-Cola aan zich. Maar de vraag is of wij als stad daarvoor reclame moeten maken natuurlijk voor Coca-Cola. Op via kanalen die onbereikbaar zijn voor onze eigen verenigingen soms en die ook onbereikbaar zijn voor onze eigen lokale ondernemers. En bij deze hadden we dat graag gelijk getrokken.
Punt is gemaakt. Er waren ook heel veel mensen heel blij natuurlijk om dat eens te kunnen meemaken. Goed, dan gaan we van start met de agenda als er geen voorafgaande opmerkingen meer zijn. Het eerste punt is een vakantieverklaring van één betrekking van inspecteur van de politie voor melding en interventie. Dat was aangekondigd in de plannen die we voor veiligheid hadden vorig jaar. En we maken er opnieuw onmiddellijk werk van. Is er iemand vragen? Nee, dan is de stemming geopend. Heeft iedereen gestemd? 1 ja. Unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. En dan volgt er in het tweede punt opnieuw een vakantverklaring, ditmaal voor twee betrekkingen van inspecteur politie in de aspirantenmobiliteit. De stemming is geopend. Ook unaniem goedgekeurd, dan hoop ik dat we in de loop van dit jaar opnieuw meer blauw op straat kunnen zien, meneer de korpschef. Dank u wel allemaal. Derde punt gaat over het gebruik van camera's in de politiezone Aarschot. En daarvoor hebben we de korpschef zelf uitgenodigd die toelichting zal geven. U hebt dat punt allemaal op uw vergadersoftware staan, omdat we niet tegelijkertijd kunnen projecteren en vergaderen, blijkbaar.
Voilà, ik had een pdf'je voor te projecteren, maar het is op jullie schermpjes te volgen. Om die wetgeving wat aanschouwelijker te maken, heb ik er de foto's gezocht en bijgedaan, zodat je een beetje kunt volgen. Waarom komt dat punt nu op de agenda? Omdat de wetgeving anderhalf jaar, twee jaar geleden veranderd is. Dus de camera's, vroeger was dat voor privé en politie, zat allemaal in één wet. De camerawet is hervormd en voor politie was de grootste verandering dat het cameragebruik door politie uit die wet gehaald is en in de wet op het politieambt is ingeschreven. Wat maakte dat wij binnen x aantal tijd, en wij zijn nog wel ruimschoots op tijd, de goedkeuring van de gemeenteraad, die er toen was al, terug opnieuw moeten doen conform die nieuwe wetgeving. En een aantal camera's die vroeger enkel bij privacycommissie moesten gesignaleerd worden, moeten nu ook op de gemeenteraad komen. Vandaar dat ik dit punt heb laten agenderen en dat ik even graag toelichting wil geven. Dus dat eerste prentje, dat zijn de ANPR's. ANPR, dat wil zeggen nummerplaatlezers. En die kun je hebben op mobiel, dus op politievoertuigen. En er staat bij gestruikt, want dat is wel belangrijk in de wetgeving, het politievoertuig moet herkenbaar zijn als politievoertuig. Waarom? Dat komt straks nog, dan ben je vrijgesteld van het logo. Dat cameralogootje dat iedereen wel kent en overal wel tegenkomt waar camera's hangen. Dus dit is een ANPR op gestrijd politievoertuig. We hebben dat al in Aarschot verschillende jaren. De volgende print is de ANPR vast. Dus dat wil zeggen, op een paal staat er een camera die nummerplaten kan lezen. We hebben die in Aarschot, weliswaar niet zelf betaald. Het gewest heeft die geplaatst voor trajectcontrole. Maar als we ze kunnen gebruiken voor trajectcontrole, gelukkig moeten we er dan geen dubbele hangen, kunnen we die ook gebruiken voor verdachte nummerplaten, nummerplaten die gesignaleerd zijn bij diefstallen, om te kijken of die op dat tijdstip op die plaats geweest zijn en zo te kunnen linken bewijzen aan bepaalde diefstallen. Dus er staan er zo, op de Lierse Steeweg staan er zo en op de Leuvense Steeweg staan er zo. En op de Herselse Steeweg, net buiten ons grondgebied, staan er ook zo. Maar die staan dus strikt genomen net niet op Aarschot. Dat werpt heel veel zijn vruchten af in de strijd tegen inbraken. Dat zijn dus ANPR-vaste. Ook al hebben wij die zelf niet geplaatst en niet betaald, als politie daar gebruik van wil maken, moeten wij dat ook hier op de gemeenteraad brengen. Dus dat principesbesluit staat eigenlijk los van of dat wij die zelf betaald hebben of niet. Als je ze zelf plaatst en gebruikt, heb je het zeker nodig. Heb je van iemand anders een akkoord, je mag mijn camera's gebruiken als politie, dan moet het ook hier in dit besluit mee bekrachtigd worden. Het printje eronder zijn de ANPR vast tijdelijk. Waarom staat daar vast? Omdat je daar niet mee kunt rondrijden. Je ziet dat ook op die foto, je krijgt dat niet zomaar verplaatst. Maar het zijn tijdelijke, omdat ze niet op een permanente paal hangen. Waarom kan je dat gebruiken bijvoorbeeld in een wijk waar dat inbraken zijn en je zegt, we hebben daar geen ANPR van ons of van iemand die we kunnen gebruiken, dan zijn er ondertussen firma's waar je dat kunt huren en daarvoor x aantal maanden kunt laten zetten en gebruiken als politie. Maar je kunt dat enkel gebruiken als politie als je onderliggend je huiswerk hebt gemaakt, hetgeen we hier nu eigenlijk vragen, de bouwvergunning om dat allemaal te mogen bekijken, zou je het kunnen benoemen. Daarom die ANPR vast tijdelijk hebben we niet, maar kunnen we eventueel huren of whatever of lenen ergens als het zich aandringt. Dan hebben we de mobiele camera's. De bodycams, de dashcams, de dronecam. De dronecam is eigenlijk hetzelfde als een politievoertuig, gestrijpt, waar dat een camera ophangt op die drone. Als daar een politielogo van onderop staat, dat je kunt zien van op de grond, dan is dat hetzelfde type. Dus dat lijkt heel veel op die ANPR-camera's op voertuigen, alleen hebben deze geen ANPR-functie, zijn dat gewoon mobiele camera's. De bodycam is het meest gekend en die kun je natuurlijk ook als dashcam in je gestrijd politievoertuig zetten. In anoniem politievoertuig mag dat niet, met andere woorden, het mag niet heimelijk, de burger moet steeds ervan kunnen uitgaan, ah, ik weet dat ik gefilmd kan worden. Dan hebben we ook nog de bewakingscamera's op publieke plaatsen. Die hebben we ook in Aarschot, namelijk op de Grote Markt. Die beelden komen bij ons toe, wij gebruiken die dus. Vandaar dat die ook mee in dit besluit zijn opgenomen. Er zijn ook bewakingscamera's van publieke plaatsen al dan niet besloten. Besloten wil zeggen dat het in een overdekt geheel of een omheind geheel staat. Bijvoorbeeld de camera's van de NMBS aan het station. Dat is in de fietsparking, dat is publiek toegankelijk, maar dat is besloten, want daar staan vensters rond. Dat zijn er geen van ons, maar we gebruiken ze wel. Dus dat zijn ook camera's, publiek toegankelijke, in dit geval besloten plaatsen. Dan hebben we nog camera's aan de politiegebouwen zelf, dus de buitenkant van het politiegebouw. Dat is van camera's voorzien, er staat hier een fotootje bij. En dan hebben we ook camera's binnen in ons politiegebouw, voor in onze gang te filmen, of in de politiecellen, om te kijken dat er met die personen niks aan de hand is. Dan een prentje om, en wat tekst en uitleg, wat is nu zichtbaar en niet zichtbaar? Zichtbaar wordt beschouwd iets dat aangegeven is met dat bordje dat er daarnaast staat. Als daar een politielogo in staat, dan wil dat zeggen dat is een camera gebruikt door politie, staat daar geen politielogo in, dan is dat een bewakingscamera gebruikt door bedrijven. Hier aan het Kapucinenklooster hangt er zo een op de voordeur en de binnenkant. Die mogen dat ook, volgens die andere wet. En dan moeten zij dat ook aangeven bij het meldpunt dat er een camera is. En dus moet er daar een bordje hangen met camera op. Echter zonder politielogo, want het is geen camera van ons en wij kijken niet permanent mee in deze camera. Moesten wij zeggen, wij willen die camera gebruiken om permanent mee te kijken, dan moet er een politielogotje bij op dat bordje komen. En dan wanneer is de politie vrijgesteld van dat bordje? Natuurlijk als ze aanwezig zijn in herkenbare politievoertuigen. En als we ze dragen op een herkenbaar politieuniform, dus niet in burger, maar wel het blauwe uniform zoals ik aan heb, of als je je oranje politieband aan hebt, dan ben je ook herkenbaar als politie, dan, mits het geven van een mondelinge waarschuwing, pas op, u gaat gefilmd worden, vanaf dan zijn we ook vrijgesteld van dat bordje. Want ik kan moeilijk op al mijn agenten van achter zo'n bordje hangen. Dat is een beetje dom. Dan heb ik er gezegd, dat waren de tippencamera's. Wanneer mag ik ze gebruiken? Permanent mag ik ze gebruiken of enkel tijdens een interventie. En daar is een verschil. Dus in die niet besloten plaatsen en in onze eigen politiegebouwen, bijvoorbeeld de Grote Markt en de camera's buiten en binnen ons politiegebouw, mogen wij die constant laten draaien. Mits het logo, hè. Dat heb ik net gezegd. Iemand komt ons politiecommissariaat binnen, daar hangt een logo met een politieteken op de Grote Markt. De toegangswegen zijn voorzien van zo'n bordje met een logo. Dan weten de mensen, ah, hier hangt een camera waar de politie permanent kan volgen. Dan heb je permanent besloten publieke plaatsen. Dat lijkt heel fel op het vorige, maar die lijst is beperkt. Dus een publieke plaats die besloten is, het stationsgebouw of de stationsparking, want besloten wil het ook zeggen omheind, er moet niet per se een dak op liggen, of er is een barreel, of er staan paaltjes. In dat geval is er een beperkte lijst en u zal zien, de stations die staan daartussen. De luchthavens ook. En daarvan onderstaat, als de ministerraad bij KB zegt, dit is een nieuwe onveilige plaats voor ons. Stel nu dat er een plaag is, dat er echt chemisch gevaarlijke afvalstoffen worden gedumpt in alle containerparken over heel Vlaanderen bijvoorbeeld, of over heel België, dan kan de ministerraad zeggen, ah, wij voegen de containerparken toe aan deze lijst. En dan kunnen wij daar ook permanent in een besloten publieke plaats filmen en meekijken. Maar tot nu toe is er nog geen aanvulling. Het is beperkt tot degenen die in de wet staan. En dan de voorlaatste. Dat is besloten publieke plaatsen, opnieuw. Hè, die stationsgebouwen, die stationsparkings van die vorige lijst. Maar ook winkels zijn besloten publieke plaatsen of ondergrondse parkings. Daar mogen wij onze mobiele camera's gebruiken, maar niet permanent, enkel tijdens een interventie. We krijgen een interventie, diefstal in een winkel, vechtpartij in een café. Tijdens de interventie mogen wij onze mobiele camera gebruiken. Wij mogen niet zomaar het café binnenwandelen permanent filmend, want dan zit je in het vorige en cafés staan er niet tussen. Stationsgebouwen en stationsfietsenstallingen wel. Dus daar mogen we wel binnenkomen permanent filmend. En dan het laatste zit je echt wel in de mensen in privé. Besloten privéplaatsen, woningen, kantoren, privéparkingen van flatgebouwen. Daar mag het enkel tijdens onze interventie. We worden opgeroepen voor vechtpartij in gezin, intrafamiliaal geweld. We gaan ter plaatse in herkenbaar politieuniform met bodycam. Dan kunnen wij zeggen, als we inschatten, het is hier nodig. Meneer, mevrouw, ik waarschuw u, wij gaan filmen. En dan klik en dan mogen wij ook filmen tijdens het duur van de interventie. Een allerlaatste, dat is een beetje een bijzondere. Dat is de ANPR-camera op een politievoertuig, maar een niet herkenbaar politievoertuig. Waarom heeft de wetgever dat voorzien? Ja, als je geseinde nummerplaten wilt zoeken van bandieten, als ze je zien komen met je streep, dan zijn ze weg. Dus je gaat niks vangen. Vandaar hebben ze gezegd, enkel voor die toepassing mocht jij je mobiele camera zetten op een anoniem, niet herkenbaar politievoertuig. 1. Met het onderliggend besluit de bouwvergunning van de gemeenteraad. 2. Met toestemming van de korpschef en de procureur. Dus om het jaar, om het half jaar, moeten de procureur en ikzelf samen zitten. Gaan we van die bouwvergunning, als we ze al krijgen, gebruik maken of niet en voor hoe lang? Dus dat is al strenger gecontroleerd. En het mag dus enkel in die gevallen A en C, niet besloten plaatsen en de publiek toegankelijke plaatsen, mag niet in privé plaatsen. En enkel voor opsporing van geseinde voertuigen. Dan het laatste heb ik erbij gedaan, omdat ik had gezien bij het nalezen nog eens van het agendapunt, ter voorbereiding van hier, heb ik gezien dat er in de toelichting, niet in het besluit zelf, maar in de toelichting, een Z-duiveltje geslopen is. Er staat Leuven in plaats van Aarschot.
Dat kunnen we niet toelaten.
Ja, excuseer, ik woon in Leuven en het zal nachtelijk tipwerk aan toe geweest zijn. En ik heb Leuven getipt. Het is dus wel degelijk Aarschot. In de toelichting staat ook politiezone Aarschot in de laatste regel toestemming geven. In het effectieve besluit niet. En dat is na nog een laatste studiedag na de ontwerpen. Hebben we samen gezeten en bedacht, ja, het is wel een beetje sneu als alle gemeentes gaan toestemming geven aan hun lokale politiezone. Als dat alleen het geval is, wat wil zeggen als Leuven of Demerdal of BRT hier in bijstand komt met hun bodycam, ook op hun uniform of hun voertuig met een camera, dan moeten zij die uitzetten van het moment dat ze over de grens rijden. Aangezien de gemeenteraad enkel toestemming heeft gegeven voor de camera's van de politiezone Aarschot en niet van de geïntegreerde politie. Vandaar dat ik voorstel om daar geïntegreerde politie van te maken. In besluit staat het al juist. En alle andere gemeentes, ik heb afgesproken met die korpschefs, gaan hetzelfde doen. Zodanig dat we vlot aan elkaar bijstand kunnen geven en geen een boek moeten bijhouden. In die gemeente moet hem uit, in die gemeente mag hem aan. Dat is niet werkbaar. En dan in het besluit staan de mobiele camera's in. De wetgeving zegt mobiel kan intelligent of niet intelligent zijn. Als jullie dat opportun vinden, kunnen we daar een apart toevoegen, mobiele intelligente en mobiele niet-intelligente camera's, om het heel duidelijk te stellen. Dus mijn vraag is, geeft de gemeenteraad toelating aan de politie om al die type soorten camera's te gebruiken, weliswaar mits het naleven van het logo. Dus het is over het hele grondgebied, maar als wij nu stellen, we willen een camera plaatsen daar moeten wij in de onmiddellijke toegangswegen van die kamers wel nog bordjes hangen. Wij kunnen nu niet, ondanks als dit besluit wordt goedgekeurd, over het hele grondgebied plotseling camera's beginnen hangen. Dan moeten wij bijvoorbeeld zeggen, op de Grote Markt staan er, daar die bordjes van al die toegangswegen hangen ook, dus die kunnen we gebruiken. Stel dat we zeggen, we zitten daar met een specifieke inbraakplaag, we gaan zo'n tijdelijk vaste ANPR-camera huren en plaatsen. 1. Voorwaarde, de bouwvergunning, het onderliggend besluit is in orde. 2. Voorwaarde, wij moeten nog wel bordjes gaan hangen. Dus op alle toegangswegen waar dat je tot die camera kunt komen om te passeren, moeten we bijkomend bordjes hangen. Voilà, dat was mijn toelichting.
Hartelijk dank, meneer de korpschef, ook voor, niet alleen voor de toelichting, maar ook voor uw deskundigheid ter zake. Ik denk dat we in Aarschot heel blij mogen zijn dat we dat in ons midden hebben. Zijn er vragen van raadsleden? Nee? Goed, dan gaan we het punt onmiddellijk... Dus de aanpassingen, zoals de korpschef heeft gezegd... Ja, er was de zetduivel, dat was Aarschot. Ten tweede de geïntegreerde politie en niet de politiezone. En vooral ten derde mobiele intelligente camera's op zichtbare wijze in een apart besluit toevoegen omwille van de transparantie. Ja, is dat voor iedereen oké? Dat we voor de algemeen directeur ook dat we weten wat we goedkeuren? Oké, dan leg ik het punt als dusdanig aangepast ter stemming voor. Laat de stoel maar staan. Dan is dat unaniem goedgekeurd, meneer de korpschef, en kan u met uw zogenaamde bouwvergunning aan de slag. Goed, komen we bij het volgende punt. En daarvoor nodig ik meester Boes, advocaat en professor aan de KU Leuven uit, om naast mij plaats te nemen. Ook zijn rechterhand, meester Stulens, is aanwezig. Waarvoor dank ook voor het werk dat de voorbije maanden werd verricht. Het betreft de dalingsovereenkomst over de gemeentewegen. Wij hebben daarover 2 dagen geleden een intensieve werkvergadering gehad. Dank aan iedereen die daar aanwezig was en die daaraan heeft meegewerkt. Voor diegenen die daar niet waren, jullie weten dat we ongeveer 2 jaar geleden in onze begroting een bedrag hebben ingeschreven dat werd, waartoe we werden veroordeeld door de beslagrechter. In een zaak die ondertussen in 2007 is gestart en sinds 2011 de gerechtelijke weg volgt. Voorlopige eindpunt daar was dus een veroordeling van de beslagrechter van €1.308.000. Dat bedrag is ingeschreven in de begrotingen de voorbije jaren en is dit jaar ook opnieuw voorzien, maar opgetrokken in het licht van de dadingsovereenkomst. Er is verschillende keren vanuit deze gemeenteraad aangedrongen om de leidensweg, laat me dat toch zomaar noemen, de juridische leidensweg, trachten te beëindigen. Daarvoor moet je uiteraard met 2 zijn. De stad aan de ene kant, diegenen die de procedures hebben ingesteld en de dwangsommen kunnen vorderen aan de andere kant. En na heel intensief overleg, dat ongeveer een jaar heeft geduurd, is de advocaat van de stad, meester Boes, erin geslaagd om een ontwerpdading aan u voor te leggen. Die zit in uw stukken, we hebben die besproken. Die bevat 2 elementen en komt eigenlijk neer op het mits en sluiten van een dadingsovereenkomst, uitbetalen van een bedrag van €1.650 miljoen, wat uiteraard een enorm bedrag is om deze leidensweg van meer dan 10 jaar te beëindigen. Als je dat legt naast de bedragen die ondertussen, want de dwangsommen zijn niet gelimiteerd in de tijd, zijn ook niet gelimiteerd in het bedrag. Als je dat daarna naast legt, hebben wij het advies gekregen om hier het zekere voor het onzekere te kiezen en met deze dadingsovereenkomst in te stemmen. Dat was de korte inleiding. Ik hoop u daarmee alvast een stukje correct geïnformeerd te hebben. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Dan mag u het woord vragen. Nee? Goed. Dan stel ik voor... Ja, Thomas toch?
Oké, ja. Ik was van plan om eerst de... Ik veronderstel dat er... Wij mogen vragen of tussenkomen op dit dossier, hè? Klopt, hè? Ja.
Ja. Mag op elk dossier tussenkomen, Thomas, okay, en ja. Dus ook op dit. En we hebben jullie
maar ik had verwacht dat er eerst een toelichting. Ik had verwacht dat er eerst een toelichting ging volgen vandaag.
Ja, die hebben we dinsdag uitgebreid gehad, ja, maar nee, als er vragen zijn of als er nog bij komen,
dat is goed zo. Dan denk ik dat ik als allereerste het personeel van de stad moet bedanken. En daar hou ik echt aan. Ik denk dat het laatste anderhalf jaar, misschien de laatste 2 jaar, zien we duidelijk in Aarschot dat die trage wegen, dat er effectief werk van gemaakt wordt. Dat er gele plaatjes geplaatst worden overal. Dat is echt een meerwaarde voor de wandelaar. Dat is een meerwaarde voor de zwakke weggebruikers. Voor scholieren die op die manier een binnendoorsteekje vinden. En niet meer langs de steenweg naar school moeten gaan. We denken dat dat op zich, dat die trage wegen op die manier worden opengemaakt, dat dat een fantastische positieve evolutie is. En dat is toch wel de positieve kant van heel dat verhaal voor Aarschot. Nu, verder is dat natuurlijk een pijnlijke affaire voor de burgers van Aarschot toch. 1,6 miljoen euro. 1,600000050. Dat is 60 euro per Aarschottenaar. Heb ik nu juist geteld? Ja, zoiets ongeveer. Dat wij aan dwangsom kwijt zullen zijn. Geld dat we eigenlijk ook hadden kunnen investeren in sociaal beleid, in groen beleid, zelfs voor het aanleggen, voor heel wat trage wegen. En op het einde van deze dading zullen we nog altijd de trage wegen moeten openmaken. Nu 1.600.000 lichter, maar we zullen nog altijd de trage wegen moeten openmaken. Iets wat we jaren geleden al hadden moeten doen. Het is niet alleen een pijnlijke affaire voor de burgers van Aarschot, maar toch ook wel voor de toenmalige bestuurders, de mensen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor dit dossier. Want dames en heren, we hebben dinsdag, jullie hebben dat niet gehoord natuurlijk, maar we hebben dinsdag een toelichting gekregen over het dossier en we hebben daar heel veel gehoord over de onredelijkheid van sommige eisen, over hoe de hele jarenlange gerechtsgang echt tot absurde situaties heeft geleid en dat kunnen we echt niet ontkennen, daar zitten absurde zaken tussen. Waar het goed van is dat we er vanaf zullen zijn. Maar waar we niks over gehoord hebben dinsdag, is over de zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de destijdse bestuurders die bevoegd waren voor dit dossier. We hebben niks gehoord over de nuttige wegen. Het wordt altijd gespeeld op welke absurde situatie dat er hier tussen zit. Over 10 centimeter hier, 10 centimeter daar. Maar niet over de effectief nuttige wegen die ook te laat of niet zijn opengesteld of verlegd. We hebben ook niks gehoord over hoe de stad of het stadsbestuur eigenlijk jarenlang heeft geweigerd om samen te zitten met de heer Van Damme die opkwam voor de trage wegen. In andere gemeenten is dat bijvoorbeeld wel gebeurd. Daar heeft men dat kunnen afronden zonder een dergelijke dwangsom. En is men veel sneller dan wij hier in actie geschoten en heeft veel sneller dan wij hier een heel mooi trage wegennetwerk aan overgehouden. We hebben veel te lang die juridische weg behandeld en dat is toch ook wel voor een deel de verantwoordelijkheid van de bestuurlijk verantwoordelijke. We hebben ook niks gehoord over hoe bijvoorbeeld de stad tijdens de initiële vonnissen voor dat meester Boes aan boord gehaald was, zich toch op enigszins amateuristische wijze heeft verdedigd in dit dossier. Hoe eigenlijk ook de juridische kant van de zaak eigenlijk niet heel goed aangepakt is geweest. Er zijn dus heel wat zaken die ook langs de kant van de stad zijn misgelopen. En tot slot, dames en heren, dat is iets wat dat voor mijzelf ook een pijnlijke affaire is. Want als jong politicus die gelooft dat mensen via de politiek de wereld willen verbeteren, die gelooft dat mensen via de politiek verantwoordelijkheid willen opnemen in de maatschappij, is het bijzonder pijnlijk om vast te stellen dat men blijkbaar bevoegd kan zijn voor iets, maar nadien ook maar geen enkele verantwoordelijkheid voor op te nemen. En dat is denk ik het heel pijnlijke aan deze zaak. Op geen enkel moment wordt er ook maar een beetje, een eigen verantwoordelijkheid erkend hierin. En ik denk dat dat zeer pijnlijk is en we betalen daar nu allemaal als burgers de prijs voor. Dank u wel.
Dank u wel, Thomas. Zijn er nog tussenkomsten? Ja, eventjes je micro uitduwen. Ja, zijn er nog tussenkomsten? Nee, we gaan er niet. Ik zal er kort even op ingaan. Het is een... En je kan, als je dat wil, raadsleden kunnen dat het dossier loopt van 2007 ook komen inkijken. Ik ga niet ontkennen dat als je achteraf met kennis van alle feiten zou kunnen teruggaan naar de tijd tot in 2007, ja, dat je dan met wetende wat er hier vandaag voor ligt, dat er zeker andere keuzes hadden moeten gemaakt worden. Als het dat is waar je naar op zoek bent als jonge politicus, Thomas, dan kan ik u dat absoluut zeggen, hè. Ik vind wel, je bent ook begonnen met te zeggen dat je de stadsdiensten dankt. Ik zou die niet alleen bedanken voor de voorbije 2 jaar. Ik denk dat de stadsdiensten de voorbije jaren echt wel op een redelijke en soms onredelijke manier het uiterste hebben gedaan om een vonnis dat heel ruim was, niet bepaald, dat heeft meester Boes dinsdag helemaal uitgelegd, om dat naar goed vermogen uit te voeren. Op een manier waar ze aan moesten beginnen, zonder te weten hoe ze eraan moesten beginnen. Je hebt een punt, als we konden terugvliegen in de tijd naar toen, had men beter ofwel op dat moment al een dading getroffen, ofwel op dat moment al gezegd, we beginnen met de uitvoering van de trage wegen. In elk geval vind ik persoonlijk de trage wegen in Aarschot een aanwinst. Ja? Ik ben daar ook fier op, zowel voor wandelaars, als fietsers, als ruiters. Allee, alles wat onder de noemer traag kan vallen, zal de komende jaren, want dit dossier houdt hier niet op, op het terrein gaat dat dag in dag uit verder. Dit wordt een troef voor Aarschot. Het is alleen bijzonder, bijzonder spijtig, ja, dat het met een dergelijke som pas een einde kan gezet worden achter een lange lijdensweg. Met lijdensweg heb ik bedoeld de juridische procedure en de dwangsommen in de eerste plaats, want het gaat tenslotte over belastingsgeld. Voilà. Nico, jij wou daar ook op tussenkomen?
Ja, mevrouw de voorzitter. Ja, beste collega's, in feite zou ik kunnen teruggrijpen naar mijn tussenkomst van april 2018. Voor degenen die voor de nieuwe mensen hier, je kunt die terugvinden op de website van het laatste nieuws. Mevrouw Rutte, toen heb ik gewaarschuwd vanuit Vlaams Belang voor de 1,6 miljoen euro voor het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hing. En dat werd toen weggelachen. Er werd toen gezegd, ik citeer hier uit de krant, er staat nergens in het vonnis een bedrag, dat is een eigen berekening, beroepsmogelijkheden zijn nog niet uitgeput en het stadsbestuur gaat het dossier diepgaand bestuderen en er de nodige expertise bij halen. Nu, ja, het zwaard van Damocles is gevallen, niet zijnde in het feit van een vonnis, maar het feit dat wij nu hier deze dading liggen hebben, die voor zelfs nog voor iets meer hier ligt, voor 1 miljoen, voor hetzelfde bedrag, 1 miljoen 600.000 euro. En dan spreek ik nog niet over de advocaatkosten, dat ons inderdaad gedurende die 13 jaar dat wij procederen, dat ons dat ook al gekost heeft. U mag zeggen wat u wil, iedereen mag dat hier, maar ik vind, ja, wij waren toen de klokkenluider, zoals dat wij als Vlaams Belang dikwijls de klokkenluider zijn. En dit dossier is voor ons een bewijs van slecht en nalatig besturen. Voor de nieuwe collega's hier even opfrissen wat er in feite in het vonnis stond. Welke zware fouten er toch wel werden gemaakt. Dat was dat dat bepaalde documenten niet werden ingediend. Die werden dus te laat ingediend. En ook de juiste gerechtelijke procedures werden niet gevolgd. En wie gaat het allemaal betalen? Inderdaad, ik hoor hier de collega's van Groen zeggen, elke Aarschottenaar gaat hier 60 euro betalen. Dus de Aarschotse inwoner gaat hier voor dat slecht bestuur in feite opdraaien. En zoals dat ik toen al zei, in plaats van gewoon doen, staat dit dossier in feite voor niets doen of wel verkeerd doen. Maar ik besef ook wel, spijtig genoeg, dat wij geen andere keus gaan hebben dan deze dading aan te nemen. Want ik heb de meester ook horen praten vorige dinsdag. En ja, hij zegt daar ook van, ja, het zou misschien beter kunnen uitdraaien, maar het gaat misschien ook wel slechter kunnen uitdraaien. En dan hebben we het inderdaad nog maar enkel, als we kijken naar deze dwangsommen, over Rillaar en Langdorp en Aarschot. Voor Gelrode bijvoorbeeld hebben wij, dacht ik, als ik het goed verstaan, meester, 6 man de tijd om ons een regel te stellen. Of dan komen daar ook dwangsommen op? Ja, tuurlijk, tuurlijk.
9 van 6 maanden. Ah ja. Eigenlijk ook buiten de dading om die reden.
Dat is goed, maar we spreken dus hier inderdaad over de wegen van Rillaar, Langdorp en Aarschot. En inderdaad, Gelrode, daar gaan we nog moeten afwachten. Daar gaan we ons goed in regel stellen. Dus ja, wij gaan ons hier bij deze stemming, gaan wij ons onthouden, mevrouw de voorzitter. Enerzijds dus beseffen wij wel dat we quasi verplicht zijn met de met de arm dus verwrongen op de rug om deze dading, om daar hier met akkoord te gaan. Maar anderzijds kunnen wij dit toch niet goedkeuren, want we spreken hier inderdaad over €60 voor elke aarschottenaar dat hier gaat moeten betaald worden. En wat dat in feite, wat dat de schuld in feite ligt bij de vorige besturen en bij de politiek hier in Aarschot. Dank u wel.
Ja, dank u wel, Nico. Misschien feitelijk, want je had gezegd van dat er termijnen niet goed waren en procedures niet waren gerespecteerd. Omdat dit ook een verslag is wat blijft bestaan, wil ik meester Boes daar kort even op laten antwoorden.
Als u bedoelt de termijnen die de stad kreeg om ofwel een afschaffingsprocedure in te zetten of iets dergelijks, dan voor zover ik het dossier ken, want wij waren toen niet in de zaak betrokken, denk ik dat daar eerlijk gezegd als een vinger gewezen moet worden die eerder naar de deputatie moet gestuurd worden, die dan denk ik een interpretatie heeft gegeven van termijnen die niet helemaal klopt. Idem dito voor de beslagrechter, dit is nu allemaal zonder veel belang, maar de beslagrechter heeft bijvoorbeeld geoordeeld dat een regulier doorgevoerde afschaffing van een buurtweg, dat die onregelmatig was omdat de termijnen overschreden waren. Nu, voor zover al termijnen overschreden zijn, waren dat wat we noemen niet dwingende termijnen, die brengen geen enkele schade toe. En dat is trouwens een van de wegen waarvan wij zouden denken wanneer het beroep bij het Hof van Beroep in Brussel tegen het vonnis van 2018 toch behandeld zou moeten worden, dat we daar in ieder geval gelijk zouden krijgen. Maar goed, ik wil maar even aangeven, er is nogal wat misverstand, ook bij de deputatie blijkbaar, over en de beslagrechter, over het belang van sommige termijnen.
We hebben dat, dank u wel, meester Roes. We hebben dat ook toegelicht. Hè? Dus los van het feit, zoals onze advocaat zegt, dat het geen dwingende termijnen zijn, was de inschatting, je had een jaar, als je op dat jaar 2 weken te laat bent, om een dossier door te sturen of op te starten, ook om te verleggen of om af te schaffen, dan had het toenmalige bestuur, want we spreken in de verleden tijd, de inschatting gemaakt dat men bereid was om voor die periode de dwangsom op zich te nemen. Dat wil dus zeggen, stel dat je een weg hebt waar je €250 voor moet betalen, of €50 maal 2 weken, dat is dan de inschatting van het feit dat die termijn niet gerespecteerd is. Ik denk dat elk gezond verstand dat zegt. Je hebt de termijn die begint te lopen, je bent 2 weken te laat, er zit een dwangsom op, je moet dus die dwangsom betalen. De beslagrechter heeft dat totaal anders gelezen. De beslagrechter heeft gelezen, je had een jaar de tijd, je was te laat, vanaf nu lopen de dwangsommen voor altijd door. Je kan je dus niet meer feitelijk in orde stellen, want het jaar is voorbij. Ja, dan hoef ik u geen tekening te maken dat dat bijzonder hoog oploopt. Nu nog eens, dat is een van de dingen waar wij van denken, in een hoger beroep zou dat alleszins geen stand houden, maar er zijn verschillende van die voorbeelden te maken en de essentie is dat de dwangsommen niet gestuit worden, ja, door het hoger beroep. Ten tweede, dat er geen plafond is. Je kan soms ook dwangsommen krijgen met een maximum van bedrag X of met een maximum termijn van 1 jaar, 2 jaar, X aantal maanden. Dat staat er hier allemaal niet in. Dus dat is de inschatting die wij maken met dit bestuur. Ja? Ook al denken we dat we goede redenen hebben, Nico, en dan kom ik terug op jou om te zeggen, ten gronde in een hoger beroep zouden wij onze zaak kunnen hard maken. Maar als je totaal afweegt en je kijkt hoe lang dit al aan het lopen is en hoe lang dit doorloopt en voor welke bedragen dat dit aantikt, dan denken wij dat het beter is om die dading aan te gaan. En ik zeg het nog eens, een dossier dat sinds 2007 aansleept en sinds 2011 voor de rechtbank wordt uitgevoerd om daar een punt achter te zetten. Dat is in een goede verstandhouding, dat heeft zeer lang geduurd met de betrokken eisers. Daar is een heel moeilijke periode aan vooraf gegaan. Ik wil toch even tegenspreken alsof dat niet zou geprobeerd zijn. Ik heb ook dat al een paar keer rechtgezet. Er is verschillende keren, ook in de vorige legislatuur, geprobeerd om tot een dading te komen. Maar voor een dading moet je ook effectief met twee zijn en moeten de omstandigheden aan beide kanten vervuld zijn. Ja? Dat tot daar. En je hebt gelijk, we wisten dat dit boven ons hoofd ging in 2018, toen de uitspraak van de beslagrechter kwam. Nogmaals, laten we het alles bij elkaar genomen bekijken op een manier die voor de toekomst alleszins een trage wegennetwerk in Aarschot op een positieve en uitgebouwde manier ter beschikking van de bevolking stelt. Oké? Matthias.
Burgemeester, u staat wel bekend om de manier waarop u communiceert, zowel extern communiceert en ook welk belang u hecht aan transparantie in dit dossier. Bijvoorbeeld is mijn vraag, hoe gaat u hierover communiceren? Ik was wat verrast bij de openen van dit punt dat er niet meteen een toelichting kwam, dat u meteen zegt, zijn er vragen en meester Boes is hier om ze te beantwoorden. Daarnet heb ik een paar keer u horen herhalen, wanneer de korpschef zijn toelichting bracht met een pdf die we nogthans goed konden lezen, dat u dat een paar keer bevestigd hebt om dat punt duidelijk te maken hoe belangrijk cameratoezicht is. Maar hier had ik de indruk dat u zegt van voilà, we gaan vlug tot de stemming over. Ik mis daar toch wel een transparantie in. En ik hoor u nu ook zeggen van, we hebben met dit bestuur dat gedaan, hebben met het vorige bestuur gemerkt dat dit gebeurd is. Dat stoort mij. Dat stoort mij enorm, omdat ik vind dat u daarmee uw verantwoordelijkheid ontloopt. U hebt verwezen naar, we pakken het nu zo aan, en de voorbije jaren, de voorbije besturen, het is hier zelfs door de oppositie van Vlaams Belang zo genoemd, de besturen heeft dat niet gedaan. En u zegt, ja, het is een dossier dat van 2007 loopt. Ik heb dat hier ook vorig jaar al gezegd. Die verantwoordelijkheid is natuurlijk wel heel groot. We hebben daar een alliteratie voor, de verpletterende verantwoordelijkheid. Voor Open VLD en in bijzonder ook voor u, want u hebt die bevoegdheden van mobiliteit vorige keer gehad. Openbare werken, mobiliteit, zit 12 jaar bij Open VLD. Dat betekent ook dat u hiermee eigenlijk toch een beetje te vlug gaat. Dat is mijn indruk die ik daarvan heb. En dus mijn vraag is heel concreet, hoe gaat u hier een bepaalde transparantie aan de dag brengen? En hoe gaat u bijvoorbeeld communiceren naar de Aarschotse burger wat de kostprijs is van deze daling?
Ja, dank u wel, Matthias. Ik denk dat ik begonnen ben met een samenvatting van welk punt hiervoor ligt en wat er in dat punt staat. Ja? We hebben dinsdag een commissie gehad. We hebben daar ruim de tijd voor uitgetrokken. Een technische vergadering gehad met alle raadsleden waarin het punt, en je was daar trouwens, helemaal is toegelicht. Ik heb toen gevraagd of het helder was. Het was blijkbaar helder. Dan moet je dat geen tweede keer helemaal opnieuw herhalen. Ik zeg hier nog eens dat een dossier sinds 2007, dat sinds 2007 aanloopt, sinds 2011, voor de rechtbanken, verschillende, wordt uitgevochten met een veroordeling in 2018 tot het betalen van dwangsommen zonder limieten, zonder plafond, zonder beperkingen, ondertussen in hoger beroep, ook niet stuitend voor de dwangsommen, blijft lopen en dat is gewoon factueel juist. Dit bestuur aan meester Boes heeft gevraagd om het nodige te doen om tot een dading te komen. Ik heb er ook bij gezegd dat ook in het vorige bestuur er pogingen zijn geweest om een dading te sluiten. Ik heb daar absoluut niks verkeerd mee bedoeld. Als je je aangesproken voelt, dan is dat alleszins niet de bedoeling. Maar als je nu zelf begint met de verantwoordelijkheid te wijzen, ja, ik ben in januari 2013 schepen geworden. Dit dossier loopt van 2007. Ik heb het volledige dossier bij ter inzage voor alle raadsleden met de aanloop van het dossier van 2007 tot de juridische start van het dossier in 2011. Ik raad u aan om dat te komen inkijken. Daar is op dat moment maar van één persoon sprake en dat is van de toenmalige burgemeester. En u zal in dit dossier lezen dat op alle momenten, ja, men de kans heeft laten liggen om voor de juridische procedure begon dit in de minnelijke schikking te regelen. Dit is niet gedaan. De documenten, ze staan zwart op wit op papier waarin men aanraadt om te gaan procederen en op dat moment een dading had kunnen verkiezen die ons waarschijnlijk veel minder zou gekost hebben dan vandaag. Ik was niet van plan om dat te zeggen, hè. Maar als je er een politiek spel van maakt, dan leggen we de politieke verantwoordelijkheden waar ze moeten liggen en dan stel ik voor dat we de zitting schorsen en dat je komt inkijken wat er in dit dossier staat.
U hebt niet geantwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, en dat hebt u misschien nog even aangegeven door te verwijzen naar een besloten vergadering van vorige dinsdag, waar geen publiek is, waar geen notulen worden genomen, waar geen verslag is. Hoe gaat u een bepaalde transparantie uiting geven aan wat er hier voor ligt aan de bevolking?
Oké, dan neem ik aan dat u niet ingaat op mijn vraag om de documenten in te kijken. Ik zal ze laten liggen. Degenen die dat willen, nodig ik uit om dat te doen. Voor raadsleden is dat een onbeperkte inzage. Wat de communicatie betreft. Ten eerste, het was geen besloten vergadering. Ik heb het namelijk op voorhand nog gezegd. Er was een collega van de fractie van Groen aanwezig. Het was een werkvergadering. Ja. Ten tweede hebben wij, en daarvoor verwijs ik naar de advocaten, Matthias, beslist om op een zeer serene manier en correcte manier met de communicatie over deze dading om te gaan. Dat is op de expliciete vraag, ja, van de mensen met wie we deze dading aangaan. Ik kan natuurlijk beslissen om weet ik veel welke communicatie de wereld in te sturen. Ik denk niet dat dat de zaak hier vooruit zal helpen. Ja, maar dit is een openbare zitting, de pers is aanwezig, er is een communicatie opgesteld die het dossier toelicht en die de dading toelicht, die is nagelezen door de advocaten. In dit soort zaken over zoveel geld is dat inderdaad ontzettend belangrijk dat er daarover niet geïmproviseerd wordt, maar juist wordt nagedacht. En de communicatie zal in eerste instantie door de advocaten gebeuren en nagelezen worden, zodanig dat we niet moeten terugkomen en zeggen, omdat er politiek gekrakeel was, is de dading afgesprongen. En dat lijkt mij in deze het allerbelangrijkste te zijn. Was dat wel een antwoord?
Dat was zeker een antwoord. Ik vind dat ook een duidelijk antwoord, ook omwille van het juridische luik. Dat je daar inderdaad voorzichtig in bent en die voorbereiding goed doet. Maar u gaat communiceren, dat is goed. Misschien moet u dat ook voor vele andere dossiers doen. Dat u eerst aan de gemeenteraad laat passeren en dat je dan communiceert. Een zeer goede manier van werken, want vaak is er al een goed nieuwsshow gebeurd. Nu doet hij dat niet, misschien omdat het ook geen goed nieuws is.
Matthias, als jij me vraagt om meer te communiceren, dan zal ik dat heel graag doen. Ik zal gewoon dan meer communiceren. Is het goed? Oké, mensen, ik denk dat alle argumenten omtrent dit punt zijn uitgewisseld. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Stemming is geopend. Dan is het punt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 12 onthoudingen en geven wij mandaat aan onze advocaten om de dading met instemming van de gemeenteraad verder af te ronden. En wil ik ze in elk geval, niet alleen onze advocaten, maar zoals gezegd door de Groenfractie, ook al onze medewerkers van de stad bedanken. We gaan, het was niet gemakkelijk, het zal ook niet gemakkelijk blijven, maar goed, we gaan er het beste van maken in het belang van alle inwoners. Dank u wel in elk geval. Misschien nog meegeven dat ook van onze stadsdiensten dit bijzonder, bijzonder veel aandacht zal blijven vergen. Hè? Want die wegen moeten niet alleen open gemaakt worden, die moeten ook open blijven. Dus dat is een voortdurend werk waar we allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Goed. Gaan we over naar het volgende punt op de agenda. Ruimtelijke ordening en stedenbouw, project, subsidie, retentie, aanstelling van de leden van de stuurgroep. Zijn er daar vragen? Nee? Mag ik het punt ter stemming voorleggen? Twee raadsleden hebben nog niet gestemd. Eentje. Ja. Dank u wel, unaniem goedgekeurd. Komen we bij een gratis grondafstand aan de André Schellenslaan te Aarschot. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra, je hebt het woord.
Ja. Dus dat gaat ons niet zozeer over die gratis grondafstand, maar het gaat meer over het achterliggende geheel. Dus het gaat over een aanleg van een aantal kavels. Ik heb dat dossier helemaal doorgenomen, die verkavelingsvergunning. En dat is een goed ding, die sociale woningen, die bescheiden woningen, daar kunnen we zeker mee akkoord gaan. Maar ik mis daar twee dingen in dat dossier. Ik mis daar één, een sociale mix in. Dus ik heb daar niks van teruggevonden dat er ingezet wordt op het mixen van mensen. Dan een tweede ambitie die ik mis is de klimaatambitie. Daar heb ik ook niks van teruggevonden. Maar zoals we al hadden vermeld toen met die renovatie van de Geimelbergwijk, dat willen we dan nog eens terughalen. Het is nog altijd niet te laat om die sociale mix in te voeren en het is nog altijd niet te laat om die klimaatambitie te ontplooien. Dus hoe kunt je dat eventueel doen, die klimaatambitie? Door een PV-coöperatie op te zetten. En ik zou voorstellen dat dat niet in handen van Knus raakt, maar in handen van Aarschot. Dus dat Aarschot zelf de coöperatieve opzet, in samenwerking natuurlijk met, dus wat is dan een coöperatieve? Dat zijn mensen die daar wonen, die steken daar geld in en die kopen, ja, die steken daar geld in en halen daar ook geld uit. Dat is een coöperatieve. Maar natuurlijk, daar zit heel veel administratie in. En die moet gebeuren, denk ik, door de stad. Ja, er moet iemand dat doen. Dus, en ik denk dat de stad daar een heel goede verantwoordelijkheid kan in opnemen. Waarom pleiten we daarvoor? Omdat daar één, dat is, dan brengt je drie factoren samen. Je brengt ecologie samen, je brengt economie samen en sociale rechtvaardigheid. Die opbrengsten van die zonnepanelen, die verdwijnen niet in de zakken van grote bedrijven, maar die verdwijnen in de zakken van de bewoners. Dus die bewoners die zijn niet alleen consumenten, maar die worden ook producenten. Dus daar willen we even de nadruk op leggen. Dat is iets dat je nog altijd kunt doen. Dan naar toekomstige bouwprojecten hadden we graag gemeld dat er misschien eens moet over nagedacht worden over regelgeving. Er zijn dingen als stad die je kunt opleggen. En we denken bijvoorbeeld aan de beperking van een bouwvolume. Nu is dat hier in dit geval is dat in orde. Een beperking van een bouwvolume, ik denk dat dat de toekomst is waar ik moet heen gaan. Naast die beperking van bouwvolumes kun je bijvoorbeeld ook inzetten op ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden. Daar heb je een enorme ruimtelijke winst dat je nog kunt boeken. Ik zeg nog maar iets, randparkings instellen. Ik zeg nog iets, die energieproductie zonder CO2-uitstoot. Dus ik denk dat er eens goed moet nagedacht worden, als er gebouwd wordt, hoe dat er wordt gebouwd. En nu in dit geval, in dit dossier, dan roep ik de mensen van KNUS, dat is Nicole, op om eens mee na te denken naar die coöperatieven en naar die sociale mix. En natuurlijk ook, dat is een vraag ook natuurlijk voor de schepen van energie en van klimaat.
Ja, het woord is aan schepen.
Ik deel daar wel die visie. Hè. Dus dat staat ook voor een groot stuk omschreven in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dus op zich, en dit is een lopend dossier ook over een aantal jaren. Ik wil dat niet met de vinger wijzen of zo. Absoluut niet. Die sociale woningen die daar nu gebouwd gaan worden en gebouwd worden, dat was om dat sociaal objectief te behalen van die 4%. Het is al mee in dat traject opgenomen gehad in de projectomschrijving. Dus dat is een traject dat ingeslagen is. Ik had het misschien ook anders gedaan, een beetje meer sociale mix en zo. Maar ja, kijk, de lopende dossiers moeten we natuurlijk ook nog verder afwerken. excuseer. Op uw vraag naar de toekomst toe, nieuwe bouwprojecten. Ik ga natuurlijk zijn een aantal aanvragen die lopende zijn, maar het belangrijkste is dat we een wettelijk kader creëren op ons grondgebied. En daarvoor moet je uw structuurplan even gaan herbekijken en screening laten doen van een grondgebied. Je moet een aantal RUPS gaan aanpassen en je moet een aantal beleidskaders gaan creëren, zowel naar energievlak of wat dan ook, bouwvolumes en waar ga je verdichten, waar ga je open ruimte houden. Die budgetten zijn ingeschreven. Personeel, organogram is ook voorzien om daar ook nog mensen voor aan te werven, want dat is niet zo de dag van vandaag. Vandaag in het departement is dat niet de mankracht om dat te doen. Bijvoorbeeld ook om die documenten, zoals je terecht zegt, allemaal uit te schrijven. Er is ook in ons organogram iemand omschreven om met klimaat bezig te zijn. Dus dat hebben we allemaal voorzien. Natuurlijk ga ik een klein beetje tijd vragen om dat allemaal te doen. Bijvoorbeeld uw wettelijke kaders aanpassen. Ben je snel 2 jaar verder? Dat wil niet zeggen dat er ondertussen niets meer gaat gebeuren. Maar momenteel moeten we de wettelijke kaders gaan gebruiken die er voorhanden zijn. Maar er zijn een heel aantal oude wettelijke kaders die we effectief dringend moeten gaan herzien. Want een RUP vandaag van 10 jaar oud of 15 jaar oud is eigenlijk niet meer up-to-date. Dus de budgetten zijn voorzien om daar werk van te maken.
Ontstaat dat, Petra? Anders wil de schepen van Hemelen nog een kort
aanvulling. Ja, ik wou aan Petra even melden. Sinds vorig jaar, de maand mei, maak ik geen deel meer uit van het bestuursorgaan van KNUS. Maar de eerstvolgende commissie gaan we wel die mensen uitnodigen om een toelichting te komen geven over de werking ervan.
Ja, dat hadden jullie gevraagd hè, vanuit de Groenfractie.
Ja.
Schepen van der Aura, even de micro af. Ja.
Ik kan daar misschien nog aan toevoegen. Zo dadelijk komt er nog een puntje op de agenda, dat is de Gekkero. We hebben ook de mensen van KNUS uitgenodigd om deel te nemen aan die Gekkero. Net om voor een aantal redenen, om mee na te denken over als er nieuwe projecten zijn en hoe kunnen we sociale mix creëren. Dat zijn zo die insteken die daarmee kunnen genomen worden en ze zijn meer rond tafel als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wat dat zij dan ook een aantal elementen kunnen meenemen die belangrijk zijn voor ons.
Oké, alle argumenten uitgewisseld. Goed, dan leggen we het punt ter stemming voor. Stemming is geopend. Twee raadsleden hebben nog niet gestemd. Even checken. Het punt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 3 onthoudingen. Komen bij de volgende gratis grondafstand in Langdorp. Zijn er daarover vragen? Nee, dan ligt het punt ter stemming voor. Unaniem goedgekeurd. Komen we bij de punten betreffende het sociaal huis in Aarschot, namelijk de premies voor gehandicaptenzorg en subsidies aan gezinnen, meer bepaald de voorwaarden voor het toekennen van de premie, die zijn onveranderd, maar worden opnieuw goedgekeurd. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké, leggen we ter stemming voor. Unaniem goedgekeurd, dank u wel. Volgende punt betreft een reglement voor het verlenen van een voorafgaand visum door de financiële directeur, meer bepaald de vastlegging van de voorwaarden waaronder de financiële directeur controle in zaken het voorafgaande visum uitoefent en de bepaling van de categorieën van de financiële verbintenissen die zijn vrijgesteld bij visumverplichtingen. Zijn er daarover vragen? Ja, Betty?
Een gewoon praktische vraag, zo van welk bedrag worden er dan prijzen vergeleken? Zo bijvoorbeeld onder de 10.000 euro... koopt een dienst zelf dan en vanaf 67.000 worden er pas vergelijkingen gemaakt?
Nee, dus de wetgeving overheidsopdrachten is in principe altijd van toepassing. Hier gaat het over vanaf wanneer een aankoop visumplichtig is en dus voor te leggen is aan de financieel directeur. Die financieel directeur moet 2 zaken doen. Enerzijds een wetmatigheidstoets en anderzijds een krediettoets. Dus dat is dit aspect. Maar of je nu bij wijze van spreken 50 euro uitgeeft of je geeft 30.000 euro uit, de principes van openbare aanbestedingen moeten altijd worden goedgekeurd. De manier waarop, dat is natuurlijk iets anders. Hè. Je moet niet voor een uitgave van kleinere uitgaven, een volledige aanbesteding uitschrijven, dat is niet de bedoeling. Wij leggen die grens hier op 30.000 euro. En onder de 30.000 euro, maar dat kan u opvragen, ligt er een voorstel van het managementteam voor om dus die opdelingen te vragen. Dat is zo goed als klaar, denk ik. We wilden dat wat simultaan laten komen, maar ik denk dat we het morgen op het Schepencollege gaan krijgen. Die waren er nog niet in de stad, die richtlijnen, maar nu hebben we dus gevraagd en van de algemeen directeur een duidelijk voorstel gekregen met verschillende indelingen in categorieën.
En dat wordt dan nog voorgelegd op de gemeenteraad?
Dat weet ik niet.
Nee, of dat is gewoon een besluit.
Maar je kan dat via het volgen van de schepencolleges kan je dat volgen. Okay. En als je de vraag stelt, willen we dat graag laten weten. Ja. Wij zoeken daarin een evenwicht tussen. Opnieuw de algemene principes laten gelden, de concurrentie laten spelen, marktbevragen. Maar anderzijds ook de werkbaarheid. Dus dat je tot voor kleinere bedragen toch een beetje flexibel kan werken, maar dat op elk moment opnieuw eerlijke concurrentie en marktraadpleging gegarandeerd zijn. Soms kan dat door telefonische bevragingen te doen, soms kan dat door op e-mail dingen te vragen. Wij bepalen in die afspraken ook vanaf welk moment dat je dat moet staven. En in onze nieuwe software zal dat allemaal automatisch aan de software gekoppeld zijn, zodat iedereen dat in alle transparantie op elk moment kan zien. Ja, dat mag zeker, ja.
Dus dan, daar ben ik gerust in dat dat zeker goed zal verlopen. En wordt er dan ook horizontaal bij de aankopen een duurzaamheidsaspect bij ingestoken? Want dat is belangrijk van onder de 10.000. Dat was altijd een vraag van ons. Van, kijk, als je dan vergelijkt, kan het dan een duurzaam product zijn, een streekeigen product. Van die dingen moeten ook mee in de toetsing, buiten het financiële, dat alle departementshoofden daar ook van op de hoogte zijn, dat wij als stad dat willen.
Wel, dat is iets wat we kunnen bespreken en waarvoor ik naar de rest van mijn schepenen kijk. In een aantal gevallen zal dat vandaag al gebeuren. Of dat daadwerkelijk bij elke aankoop gebeurt, kan ik absoluut op dit moment niet garanderen. Maar dat zullen we wel mee bekijken. Het lokale sowieso. Hè? Dat hebben we in schepencolleges voorbij een jaar. Ik denk dat de algemeen directeur dat kan beamen. Elke keer gezegd, koop lokaal. Ook de cola hebben we vandaag geleerd. Hè? Ja. Oké, dank u wel. Mag ik het punt ter stemming voorleggen? Dat is unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Dan komen we bij de rapportering. Dat is een kennisgeving. Dat moet niet worden gestemd, maar dat is de halfjaarlijkse rapportering van de financieel directeur. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we naar de vaststelling van de nominatieve subsidies 2020. Toevoeging van een nominatieve subsidie aan het regionaal landschap Noord-Hageland. Dat ontbrak nog. Ja, ligt het punt ter stemming voor? De stemming is geopend. Eén raadslid heeft nog niet gestemd. Dank u wel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Dat brengt ons al bij de vragen van de raadsleden. En de eerste vraag is voor raadslid Matthias Palialunga. Matthias, je hebt het woord.
Dank u wel. Het gaat opnieuw over communicatie een stuk en over profilering van onze stad. En dat heb je ook als je vaak een keer gaat lopen, dan kan je veel rondzien in je stad en genieten van de stad. En een van de dingen die ik eigenlijk wel altijd leuk vind, zijn onze borden, verwelkomingsborden. We hebben nu ook digitale borden gezet op de grote markt. We hebben een sociale media campagnes die we voeren, maar we hebben ook onze fysieke offline borden waarbij men bijvoorbeeld zegt welkom in Aarschot. Net bij mij, bij het binnenlopen van de straat, zou ik er zo eentje tegenkomen. Ik ga dan wat mails doorgestuurd, wat foto's doorgestuurd, maar zijn nog niet kunnen toekomen, wellicht door de grootte van bestanden. Ik zal jullie een WeTransfer bezorgen met die fotootjes die ik genomen heb. Maar een van die borden is, welkom in Aarschot. Ik vind dat een prachtige zin. Dat is een zin vol gastvrijheid, een zin vanuit het gevoel van thuis te komen. Of dat je nu in Aarschot woont, of dat je werknemer bent, dat je gewaardeerd wordt als je naar Aarschot komt om te shoppen. En sinds dat ik weet, worden die borden eigenlijk wel geplaatst bij het binnenrijden van onze stad en zijn deelgemeente. Er is bijvoorbeeld een heel typisch bord dat eigenlijk al sinds ik het weet altijd heeft gestaan. En daar staat Aarschot, Rillaar, met de plaats van een mooi winkelcentrum met de wekelijkse markt. Een heel herkenbaar bord. Staat er echt al decennia. Ja, het is gewoon fier op Aarschot zijn, al decennia lang uitgeschreven in visuele zin. Ik vind het knap. Maar die borden zijn wel een stukje toe aan vervanging. Want die borden zijn in slechte staat, door weer en wind natuurlijk. Die vezels van het hout zijn ook niet meer wat ze moeten zijn. De kleurtjes zijn niet meer wat ze moeten zijn. Maar er zijn ook bepaalde achterhaalde informatie die erop staat. Een derde foto die ik jullie zou bezorgen gaat over het binnenrijden als je naar het Gilsonplein gaat. Waar je op een gegeven moment ziet, ja, wij hebben hier 500 gratis plaatsen op de Demervallei. Dat is een bordje dat natuurlijk al een stuk gedateerd is. Ik herinner me in de vorige legislatuur dat er een idee was om met een bordenoverzicht te komen. Om trouwens ook een volledige poetsbeurt te maken. Waar een idee van dynamische signalisatie of een digitaal referentiesysteem, een bordensysteem waarbij je kan inventariseren en dergelijke meer. Misschien is dat wel nodig, want er zijn wel heel veel ouderwetse en gedateerde borden. We hebben zo net nog een subsidie gegeven aan het regionaal landschap. Wel, als je van het Gilsonplein, als je daaraan komt, dezelfde looptocht nog altijd, je komt naar beneden van de Gelrodeweg, dan zie je daar op dat kruispunt, zie je daar heel wat gedateerde bordjes staan, onder andere nog een wegwijzer naar het regionaal landschap, die sinds ik weet al 7-8 jaar uit de stad zijn vertrokken naar de plek in Tultwing. Dus daar is ook wel echt een update nodig. En ik pleit voor een grondige kuis. Maar, collega's, met een respect voor die traditie, waar ik mee begonnen ben. Die mooie borden, die herkenbare borden, misschien zelfs een beetje die grafische vormgeven laten terugkomen. We hebben talent in eigen huis. We hebben op de communicatiedienst iemand die zeer goed is in grafisch ontwerp. Dus dat is misschien iets waar hij wel... het is een hij, ik ga geen namen noemen, dat mag natuurlijk niet, maar jullie kennen hem wellicht, want hij heeft een heel mooi werk al verricht, die je kan loslaten op, met zijn creativiteit, maar wel met die traditie die erin vervat zit. Dat is altijd een beetje moeilijk om dat aan een grafische vormgever te zeggen. Probeer je toch een beetje te houden daaraan, maar dat zou ik willen voorstellen. Want dat zijn tijdloze borden die voor de volgende jaren dan kunnen blijven staan. Ik zou er zeer zeker voor zorgen dat die andere borden niet verdwijnen. Misschien als museumstuk of misschien ergens een remake. Maar dat ze zeker niet op de stapel worden gegooid. En dat die misschien wel een tweede leven kunnen krijgen. En dan is het niet aarschot en scheef, maar dan is het gewoon fier op aarschot.
Dat zijn we allemaal, denk ik. Ja, schepen, Gijskes.
Ja, Matthias. Het is dus zo dat wij midden 2019, dus een goed half jaar geleden, hebben wij de circulatie, het circulatieplan in het stadscentrum aangepast. De bedoeling is om na een jaar, dus half 2020, een evaluatie daarvan te maken. Tegelijkertijd zal er met die evaluatie ook gekeken worden naar het parkeerbeleid. En ook dat gaan wij evalueren en waar nodig bijsturen. Dus op dat moment is het eigenlijk het beste moment om de dynamische signalisatie met onder andere de aanduiding van parkeerplaatsen, stadscentrum, toeristische bezienswaardigheden en dergelijke ook uit te rollen. De verwelkomingsborden waar dat u dan ook van spreekt, die kunnen daar deel van uitmaken. Die kunnen we dan ook gaan updaten, zeg maar. De communicatiedienst zal uiteraard betrokken worden bij de opmaak daarvan, van heel het systeem. Het is ook zo dat in ons parkeercontract voorzien is dat er dus signalisatieborden kunnen geplaatst worden. Maar uiteraard, nogmaals, we gaan dat in zijn geheel bekijken samen met het parkeerbeleid en met de evaluatie van het circulatieplan. Op dit moment, nu direct, die borden gaan... opnieuw laten ontwikkelen en laten vervangen. Dat is misschien net iets te voorbarig. En ja, dus dan kun je spreken van kosten op het sterfbed. Onze eigen uitvoeringsdienst kunnen we wel vragen om ondertussen de bestaande borden te laten nakijken en die zo goed mogelijk te herstellen en waar nodig bijwerken.
Ja, Matthias, wil je daar nog op repliceren?
Ja, misschien ook een vraag naar u. U bent ook bevoegd voor communicatie, hoe dat u dat ziet, het binnenrijden van de stad. Want ik heb vooral het mobiliteit technische, parkeerbeleid, signalisatie gehoord. En misschien ook al meteen een variapuntje, als ik even mag. Ja, we zijn fier op dat grafisch ontwerp, ook die huisstijl die een stuk ontwikkeld is. Maar er zijn ook daar misschien nog eens even een round-up die moet gebeuren rond de verschillende keren dat het andere logo nog gebruikt wordt. Ik denk specifiek aan... de vrachtwagens van vuilnisophaalwagens van Suez, die, waar het oude logo nog op is. Dat is een plaat dat je er kan afnemen, daar kunnen we een nieuwe voor laten maken. En ik dacht, maar dat is misschien al aangepast, dat hier bij de gemeenteraad, bij het logo, dat het ook nog het oude logo is. Maar dat is vlug aangepast.
Oké, dat zullen we meenemen. We hebben natuurlijk het voorbije jaar eerst aan onze meerjarenplanning gewerkt. Hè. We hebben ervoor gekozen om eerst de inhoud te leggen en dan naar de communicatie te gaan. Maar ik zei het al, we zijn allemaal fier en je hebt gelijk. We hebben op de communicatiedienst hele goede en hele bekwame mensen in huis om daarmee werk van te maken. De reden waarom Aniek antwoordt is omdat specifiek wat de bebording betreft en de bewijzering betreft, in het parkeercontract wat in de vorige legislatuur samen is afgesloten, de concessie meer bepaald, nu heet dat Indigo, daar is een clausule opgenomen die ervoor zorgt dat op kosten van het parkeerbedrijf wij een heel ruime bebording en bewijzering kunnen aanbrengen in de stad. Ja? We hebben dat in de vorige legislatuur niet gedaan en ook nu nog niet onmiddellijk. U weet dat, om de vorige legislatuur, omdat er een discussie was over de rijrichting. En ik vond dat die eerst moest getrancheerd worden, want anders koop je allemaal borden aan met pijltjes naar overal. Als je dan vervolgens de rijrichting omdraait, is dat allemaal voor niks geweest, want dan moeten we weer op een andere manier gaan. Dus nu hebben wij de rijrichting, zoals de schepen zegt, als een van onze eerste bestuursdaden omgedraaid. We zijn daar trouwens ook heel tevreden over. Dus die evaluatie die komt, maar op ons algemeen aanvoelen zal die ook zo wel blijven. En dan is het ook logisch dat we die clausule in dat contract dit voorjaar gaan lichten. Dat wil zeggen dat er een stuurgroep komt om de volledige borden en de bewijzering van de stad te bekijken. En dat wij de mogelijkheid om dit op kosten te doen van het parkeerbedrijf en niet op kosten van de Aarschotse belasting betaler gaan lichten. En uiteraard zullen we daar de expertise die we zelf in huis hebben bij betrekken. Ik deel ook jouw mening hoor. Het is fijn om zo te lezen, welkom in Aarschot, maar op sommige plaatsen is het echt erbarmelijk. In mijn eigen Rilaar bijvoorbeeld heb ik er nu eens op gelet. Hè. Monique, je weet dat. Daar moeten we echt, dat trekt op niks. Dat is in de plaats van dat een troef is dat gewoon een schande. En daar worden niet blij van, daar worden verdrietig van. Dus bedankt om erop op te wijzen en daar maken we echt wel werk van. Goed. En dan hebben we nog een vraag van Petra.
Hoe kan het ook anders? Het gaat over de fiets. De fiets die wint altijd maar aan populariteit en de vraag naar gemakkelijk en veilig fietsen die wordt altijd maar luider en groter. En de stad is daar al een stuk aan tegemoet gekomen door in te zetten op een fietsbeleidsplan. Dus een aantal jaar geleden zijn we daar dan mee begonnen. Alleen, ik zit nog altijd op mijn honger te wachten. Ik heb het finale product nog altijd niet gezien. Dus we zijn aan het wachten daarop vol spanning. Oké, maar dus het fietsbeleidsplan dat gaat hopelijk op tafel liggen binnenkort. Maar wij willen voorstellen om een gemeentelijke adviesraad fietsbeleid Aarschot op te richten, een GAFA. Want we willen heel graag de fietsers blijvend consulteren en laten meewerken. En dan komen we zo tot een fietsbeleid dat zeker op maat is van de fietsers. Ah ja, want ze hebben het zelf bedacht. Daarom dus dat voorstel van GAFA. En ik denk dat dat ook aansluit bij de doelstellingen van het stadsbestuur. Want wat lezen we in het meerjarenplan? We zetten in op burgerparticipatie. Dus hier, dat is een uitgelezen kans voor meer burger met onze GAFA. Ik zal even het artikel voorlezen, zoals
ja,
dat hier...
want je wilt dat ter stemming voorleggen,
ja,
zeker, hè?
Ja, we gaan dat ter stemming voorleggen. De gemeenteraad beslist tot de oprichting van een stedelijke fietsraad van betrokken burgers en organisaties die het stadsbestuur adviseert over alle kwesties die fietsers aanbelangen. De gemeenteraad vraagt aan de schepen van mobiliteit om een voorstel van statuten te formuleren en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad. Dus dat artikel hadden we graag ter stemming voorgelegd.
Ja, voor ik het woord geef aan de schepen, is er mogelijkheid om een kleine aanpassing te doen in je tekst en dan staan we daar als stadsbestuur eigenlijk positief tegenover. Maar ik laat eerst de schepen haar visie meegeven.
Ja, Petra, bedankt voor de suggestie. Wij zijn inderdaad geneigd om mee te gaan in het idee van een soort van fietsraad. Het is inderdaad zo, zoals je zelf zegt, dat we het vorige jaar hard gewerkt hebben aan dat fietsbeleidsplan met alle betrokken actoren. Wij zijn daar de laatste hand aan het leggen, dus je gaat niet te lang niet meer op uw honger moeten blijven zitten. Dat gaat er aankomen. Nu, het is ook wel zo, wij zijn op dit moment heel hard bezig met de mobiliteitsdienst uit te breiden. En dat is het proces dat we eerst moeten doorlopen. Dus dat moet echt up and running zijn. Daar is een hoop werk ook mee gemoeid. En dus van zodra dat daar alles op rolletjes loopt, dan gaan wij inderdaad kunnen bekijken hoe dat we dat kunnen aanpakken voor zo'n fietsraad. Nu, ik had daar een klein vraagje, want we zitten sowieso toch al normaal gezien 2 keer per jaar samen met de Fietsersbond. Dus ik vroeg mij af wie dat jullie daar nog zouden willen in zien zitten.
Ja, gewoon even om te schetsen, want het wordt wel redelijk ruim gezien, maar wie zien jullie daarin? Want onze gesprekspartner is, zoals de schepen zegt, meestal de Fietsersbond. En die hebben zowel de expertise als de ervaring.
Ja. In onze tekst staat bijvoorbeeld ook jongeren bij monden van de jeugddienst. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat jongeren daar aanwezig zijn in zo'n fietsraad. Een burgerplatform, Tournee Pedal. Maar dat kan evengoed zijn niet georganiseerde burgers. Dus gewoon losse burgers kunnen daar ook even goed geen loslopen, hè. Gewoon losse burgers. Ja, en dat kan georganiseerd worden op eenzelfde manier zoals wij het Tournee Pedal hebben georganiseerd, het Fietsparlement. Dus dat was... Wij hebben toen de vraag gesteld aan de aarschottenaar, kom alstublieft. En dan hadden wij wij werden ondersteund door Mobiel 21 in dat uitwerken van het Fietsparlement.
Ja, de schepen zal eerst eventjes antwoorden en dan heb ik over het artikel zelf nog een opmerking.
Ja, Petra, het voorstel, bijvoorbeeld de jeugdraad, dat vind ik al een heel goed, iemand van de jeugdraad vind ik al een heel goed idee, dus dat daar inderdaad jongeren in zitten. Zij zijn ook een belangrijke actor daarin, zeg maar. Er wordt onder de jeugd vrij veel gefietst. Nu, ik zou dan wel de suggestie willen doen om daar dus geen politici in te laten zetelen. Dus ook geen organisaties die politiek getint zijn. Ik zou daar echt gaan voor een overlegplatform met mensen.
Burgers, ja.
Ja, inderdaad.
Oké, dus dat was wel één belangrijke bedenking. Dat wij dachten, we hebben al onze commissies, we hebben ook de gemeenteraad. Jullie doen daar ook, en dat geldt niet alleen voor de Groenfractie, maar toch zeker en vast wel veel inspanningen op het vlak van fietsen en suggesties om ons grondgebied daarin te verbeteren. Dus die kanalen hebben we als we zo'n fietsraad oprichten. En ik begrijp uit het voorstel dat de schepen de tijd krijgt om dat te doen en daarmee terug te komen naar de gemeenteraad, willen wij graag weten dat we wat op dezelfde golflengte zitten en daar niet nog eens een politiek orgaan van maken. Die hebben we denk ik al genoeg. Hè? Ja. Matthias?
Ja, ik vind dat op zich wel jammer, want ik ben even ook gewoon geen politiek. Soms ik ben gewoon een fietser. En dat vind ik wel jammer dat ik daar dan niet kan bij aanwezig zijn. Vooral omdat ik een beetje hoop, wat nu gezegd wordt, dat dat bewaarheid wordt. Want de schepen heeft, ik geloof zelfs een jaar geleden, in januari of in februari 2019 gezegd, dat de werkgroep die met het fietsbeleidsplan bezig was, dat die zou blijven bestaan, dat die met diezelfde groep, en daar zitten politici in, kan blijven bestaan. Maar uitnodigingen hebben we daar niet veel meer van gehad. Dat is wel jammer. We hebben nog één uitnodiging gehad. Dus ik vrees nu een beetje, en dat is eigenlijk een punt dat ik vorig jaar heb gemaakt, ook met de beperking van de commissies en dergelijke meer, dat dan niet veel gaat ingevuld worden. En dat heeft nu niet te maken met het feit dat een commissie moet zijn. Het mag ook een werkgroep zijn allerhande, onbezoldigd. Maar ik hoop wel dat er dan gaat zijn. En dan maakt dat helemaal niet uit. Maar als fietser wil ik daar graag mijn stemming kwijt in zo'n werkgroep op regelmatige basis.
Maar er is een commissie mobiliteit ook.
Ja,
dat is
maar er is veel meer in mobiliteit
ja,
dan alleen
maar
van fietsen.
Ja, maar hier heb ik begrepen, en je mag daar een ander standpunt over hebben, maar dat we niet het zoveelste politieke orgaan gaan oprichten, dat het de bedoeling is om over burgers en burgerparticipatie te spreken. En dus, vandaar was onze vraag, als het dat is, zien we dat als stadsbestuur zitten. Ja? Jullie mogen daar als CD&V een andere kijk op hebben, dat is uw volste recht, maar wij zouden dat graag niet vermengen. Je weet dat ook, als er politici ergens bij zitten, wordt dat ook altijd moeilijker voor burgers om daar dan tussen te komen. Dan wordt dat politiek. Allee, zo zien wij dat niet. We zien dat eerder als burgers. Ik heb nog een opmerking, want dat is dan belangrijk, om het mee te kunnen goedkeuren. In jouw tekst is er sprake wel van alle kwesties die fietsers aanbelangen. Nu kan je dat lezen in globale zin, en dan klopt dat effectief wel. Maar het is gewoon onmogelijk om elke kwestie, ja, die de fietser aanbelangt, dat gaat van stenen die verkeerd liggen tot dingen die moeten aangepast worden, om die eerst aan een fietsraad voor te leggen. Dat gaat niet. Dat is niet werkbaar. Dus ik stel voor dat we het woordje alles schrappen, ja, en dat we wel, want we moeten toch terugkomen met een voorstel en een reglement, dat we dan kunnen kijken of dat het beantwoordt aan wat we doen. Maar we kunnen niet stemmen dat elke kwestie eerst aan een fietsraad wordt voorgelegd. Dat gaat niet. Zo is dat niet bij de gekkenroos, zo is dat niet bij de seniorenraad, en zo gaat dat dus ook niet bij een fietsraad werken. Oké? Okay? Ja, Bart?
Ja, los van de suggestie van Matthias naar politieke werkgroepen, lijkt het mij ook een idee om daar, nu voelt het al komen, om daar ook de sportclubs bij te betrekken, want ik hoor een prima suggestie van de jeugddienst of van de jeugdraad. Maar ik denk dat ook de sportieve fietsers zeker niet mag ontbreken, omdat we spreken vaak ook van de wieler
terroristen. Hè. Ik ben er zelf ook eentje, enfin, toch toerist, niet terrorist. Maar ik kan u niet in detail treden, maar bijvoorbeeld een van die dingen die mensen ook opmerken, ik zelf ook, is dat je één keer van een fietspad afwijkt, omdat die borduur zo hoog is, raak je daar niet meer op. Zo zijn er ontelbare zaken die sporters, ja, die fietsers ook meemaken. Dus dat die mensen ook de kans krijgen om mee in die groep te kunnen zitten. Dus prima suggestie van de fractie van Groen.
Dank u wel, Schepen van Sport. En daarna het laatste woord voor de Schepen van Mobiliteit.
Zeker en vast. Ik moet eerlijk zijn, ik hoor alleen maar goede suggesties verder. Ik zou zeggen, want, ja, ik hoor niks van senioren, maar we hebben een stad die heel veel senioren heeft. Dus ik zou zeggen, en de sportraad, hè, en de jeugdraad, noem maar op, hebben we heel veel raden, de welzijnsraad. Laat ons gewoon zorgen dat we iets goed in elkaar steken, een goed reglement maken, dikwijls bij elkaar komen, zonder politiekers, en dan komt er iets goed uit.
Ja, Annick, daar kun je niet tegenop, hè? Het is aan u.
Nee, daar kan ik inderdaad niet tegenop, maar ik wou nog even terugkomen op Matthias. Als het gaat over de politiekers, niks houdt de politiekers tegen, en dat geldt dan voor de ganse gemeenteraad, om bijvoorbeeld een agendapunt binnen te sturen voor een commissie. Die commissies zijn ook openbaar. Ik sta daar absoluut voor open als jullie dingen hebben die jullie willen bespreken als politieker, over mobiliteit of om het even wat. Maak het agendapunt en dan wordt dat besproken en dan kunt je op dat moment uw punt maken, hè, Matthias. Dus ik zou het ook strikt gescheiden houden.
Leo heeft ook nog een suggestie. De senior Leo, moeten we die ook niet...
Nee. Ja. Die hebben om de foto laten nemen, de senioren. Ik moet met een collega hiernaast bijtreden die me juist zegt, binnenkort zit iedereen erin, behalve de politiekers. Dat is alles wat ik wil.
Allee, vooruit. Goed. Mag ik dan aan de groen? Ja. Petra?
Ja. We zijn heel blij dat iedereen zo enthousiast is over ons voorstel. En ik vind dat inderdaad wel een goed idee dat dat zeker geen politiek orgaan mag worden. Want politiekers die overvleugelen de gewone burger. Van dikwijls zijn politiekers zo mondig dat de rest stopt met praten. Dus dat is inderdaad een heel goed ding. Wie moet er zeker ook nog in zitten? Senioren. Dus in het fietsparlement dat wij georganiseerd hebben, daar zat allerlei slag. Daar zaten snelle fietsers, daar zaten trage fietsers, elektrische fietsers, gewone fietsers. Er zat een oude madame, er zat een oude meneer, er zat van alles. Dus, en die mix, dat woord mix is hier al een aantal keer gevallen, die mix moeten we zeker hebben.
Oké, mag ik dan vragen van het artikel dat de Groenfractie voorstelt de stemming voor te leggen met één wijziging in, zodanig dat iedereen weet waarover gaat het woordje alle, dat wordt geschrapt. Is dat duidelijk voor onze algemeen directeur? Ja, dan ligt dit ter stemming voor. De stemming is geopend. Niet tegenstemmen, denk ik. Dat was een grapje. Het is unaniem goedgekeurd, Betty. Unaniem. Proficiat voor de Groenfractie. Oké, dan zou ik... Ja, dan zou ik nu willen vragen of er vragen zijn uit het publiek. Nee? Dan gaan we even overschakelen naar de zitting van de OCMW-raad. Dat zijn twee korte punten en daarna ga ik vragen om de zitting in besloten zitting verder te zetten voor de resterende punten die met personen te maken hebben. Dus eerst en vooral, zodra onze algemeen directeur het signaal geeft, gaan we over naar de OCMW-raadszitting. Moeten ze inloggen? Gelieve allemaal nog opnieuw eens aan te melden. Want vanaf nu, voor het publiek, ik wil dat wel even toelichten. Mensen, nog even. Wij zijn allemaal gekozen in de gemeenteraad en dezelfde mensen zijn ook allemaal verkozen in de OCMW-raad. We hebben er als stad, we hebben de beslissing samengenomen om dat op dezelfde dag te doen, in dezelfde hoedanigheid, zodanig dat er geen twee zitpenningen zijn, maar één zitpenning voor één avond, wat de stad meteen ook een flinke cent bespaart. Dus er zijn ook dat soort voorstellen. En vandaar gaan wij nu allemaal opnieuw aanmelden en met een ander petje op nu de twee punten op de OCMW-raad goedkeuren, hopelijk. Matthias en Thomas, gelieve nog eventjes te bevestigen dat jullie aanwezig zijn. Ja.